Welkom bij de Hybrid Work Podcast.
In deze podcast bespreken we onderwerpen over het hybride werken.
Wat houdt het in?
Wat is de impact voor organisatie en mens?
Laat je informeren,
inspireren
en verwonderen.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website
hybridworkpodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.
Welkom.
Welkom.
Daar zijn we weer. En vandaag hebben we Maarten Brand te gast.
Hallo.
En Maarten, wij leerden elkaar kennen doordat we op LinkedIn elkaar gingen volgen.
Ja.
En dat kwam omdat ik van jou een bericht zag. Je had net een boek uitgebracht. Daar gaan we het straks vast over hebben.
Mm-hmm.
Een boek wat in combinatie met stage en dit tijdperk waar we in zitten met hybride werken. Dat raakt elkaar zo mooi. En dat triggerde mij. Dat maakte mij nieuwsgierig. En daar hebben wij met elkaar over gesproken. En daar gaan we vandaag over doorpraten.
Yes.
Misschien vind je het leuk om, wat ik nu al heb verteld, een klein beetje aan te vullen. Met wie zitten we aan tafel vandaag?
Mijn eigen introductie, jeetje. Ja,
nou, los ik ben, van de wijnen.
Nou, eigenlijk vind ik al dat je het behoorlijk goed doet.
Oh, dank je.
Ja, precies. Hè. Er wordt alleen maar om het need-to-know basis verstrekt, deze informatie. Maar mijn naam is Maarten Brand. Ik help bedrijven en organisaties om het talent dat zij zoeken. Hè, dat het talent dat zij zoeken, dat het hen gaat zoeken. Als ik even mijn pitch mag geven. Dus ik help bedrijven en organisaties om in een schaarse markt, met schaars talent, toch op te vallen. En mijn invalshoek, de prisma waarmee ik naar de arbeidsmarkt krijg, is stages, de verbinding met het onderwijs in het algemeen. En in dat kader help ik bedrijven met scholen met projecten. Ik heb er twee boeken over geschreven. Het allereerste managementboek over stages, het grote stageboek voor werkgevers. Genomineerd als managementboek van dit jaar. Vind ik altijd leuk om erbij te zeggen. En recent het boekje Met afstand het beste stagebedrijf. En dat gaat eigenlijk over de vraag van, joh, hoe kun je nou, het is een verkenning van die vraag van, joh, hoe kun je nou op afstand ook een goede stageervaring geven? Omdat ik geloof dat dat iets is wat in de komende jaren een thema gaat zijn.
Nou, als ondernemer zal Erik ongetwijfeld heel benieuwd zijn naar stage in het tijdperk. En Erik, je hebt volgens mij al een paar stagiaires. Ik ben straks heel benieuwd.
Zeker, ja.
Hoe jij kijkt naar stage en het werk.
Ja, en de markt, hè, want de markt is bijzonder veranderd op het moment. Er is ook een best, denk ik, moeilijke markt om als stagiair überhaupt een stage volwaardig te kunnen lopen. Maar ja, de vraag is, ligt het dan aan de markt of aan het bedrijf die zich nog niet heeft aangepast?
Voordat we daar nou op ingaan, hè, want je gaf net al aan het boek, twee boeken.
Ja.
Ik zou het super leuk vinden als we er eentje aan onze luisteraars kunnen verstrekken.
Ja.
Zou dat... Ja, dan hebben we meteen aan het begin hebben we al de teaser te pakken.
Bam.
Vind je dat leuk, Maarten?
Ja, dat vind ik hartstikke leuk.
Weer een voorraad verschil.
Let's do it. Heel goed.
Dan laten we, dat gaan we aan zorgen dat bij de luisteraars bekend komt. Gaan we straks even over hebben. Maar het zou leuk zijn als we een boek mogen verdelen.
Prima, hartstikke leuk.
Toch?
Verloten.
Ja. Nou,
verloten.
Goed, hebben we dat
cool.
gehad.
Ja.
Nou, dus die weg.
Mooi.
Die teaser is eruit.
Hey, maar ik zou je wat kunnen vertellen over de markt. Hè? Want ja, ik ben zelf ondernemer. Carina is ondernemer. Ja. Er komt een markt, eigenlijk een stortvloed van vraagstukken op ondernemers af met betrekking tot hybride werken, hè, en de nieuwe maatschappij. En wat wij gewoon, of in ieder geval wat ik sterk terug hoor om mij heen, is dat er een hele hoop partijen eigenlijk helemaal niet zo zitten na te denken over stagiaires, want ze hebben al zorgen genoeg aan hun hoofd.
Ja. Goeie vraag.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik herken dat heel erg. Het is echt een thema wat het afgelopen jaar toch een beetje op het tweede spoor is beland. He, onterecht natuurlijk. Maar goed, ik ben beroepsgedeformeerd. Mm-hmm. Dus ik zie echt dat er zijn het afgelopen jaar door corona zijn er enorme stagetekorten ontstaan in een vrij kort tijdsbestek.
Achterstanden voor de student.
Enorme achterstanden voor de student. Om nog maar te zwijgen van de leerachterstanden op school, et cetera. Goed, dat hoeven we nu allemaal niet te herhalen. Maar op een gegeven moment waren er echt 20.000, 30.000 plekken tekort. En dat was dan meetbaar, hè, omdat je dan in het mbo wordt het dan redelijk bijgehouden hoeveel plekken er zijn. Voor het hbo is het allemaal wat losser en wat meer door de hbo-instellingen zelf georganiseerd. Dus dat zijn wat minder centrale cijfers over bekend. Maar ja, er waren gewoon echt tienduizenden plekken tekort.
Maar alleen al 20.000 tot 30.000 plekken in het mbo-onderwijs tekort.
Ja,
dat is een behoorlijk aantal.
Ja. En dan heb je het echt over, er zijn ook hele praktische dingen. Bijvoorbeeld de overheid die zei van, ja, we moeten allemaal thuiswerken. We kunnen nu niet met stagiaires werken. Maar ook...
Want stagiaires zijn altijd op een fysieke locatie.
Ja.
In het traditioneel denken.
Die zitten, als je dat
voor... Maar dat is toch een interessante... interessant dat het daar, dat een van de redenen is waarom stageplekken niet door konden gaan, is dus, je mocht niet fysiek afspreken met elkaar. Waren er dan nog meer redenen waarom dat dan niet doorging?
Ja, werkdruk. Bijvoorbeeld de zorg.
Ja.
Noem maar de zijstraat. Het is een gekke Ja, het is een hond die zichzelf in zijn staart bijt. Weet je wel, we hebben het te druk. Dus we kunnen geen cesaires begeleiden. Maar waarom hebben we het te druk? We hebben een personeelstekort. Zullen we jonge mensen moeten opleiden? Ja, daar hebben we geen tijd voor, want we hebben het te druk. Hè?
Een soort kip-ei-verhaal.
Ja,
en de markt staat te schreeuwen naar talent.
Ja.
Iedereen ervaart dat.
Ja, de war on talent, hè, wordt het al genoemd.
Ja.
En ondertussen willen we geen tijd en energie besteden om dat talent te ontwikkelen.
Precies.
Of in ieder geval een groot gedeelte van de markt wil.
Ja, het is trouwens de war for talent. De war on talent, dat is
iets anders.
Dat zorgt voor nog meer tekorten, als je niet uitkijkt.
Houtje. Ja.
Dat maakt niet uit. Nee. Nee, maar dat is echt zo. Dat is echt een groot probleem. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat we gewoon minder kinderen maken met z'n allen. Het is een demografisch effect. Nederland vergrijst in een rap tempo. En juist dan zou ik het... Vind ik het gek dat op het moment dat zich zo'n crisis voordoet, hè, waarin je in paniek misschien allemaal dingen doet, van zeg jongens, nu even niet, we zijn met andere dingen bezig, want corona, want ja, überhaupt weet ik niet of ik mijn bedrijf nog wel heb straks, of andere belangrijke vragen. Dat op het moment dat die storm gaat liggen, hè, wat toch de afgelopen periode is het allemaal, nou het is vooral heel hard gaan waaien in plaats van dat het een orkaan was, als ik toch die metafoor even mag vasthouden, dat er niet serieus is nagedacht, structureel, van oké, jongens, we hebben dit gehad, wat betekent dit nu voor ons? Op de korte termijn, op de middellange termijn, maar vooral ook op de lange termijn. Wat we hier zien gebeuren, als je kijkt naar wat corona met het werken heeft gedaan bijvoorbeeld. Ja, dan zie ik echt dat we in een soort tijdmachine terecht zijn gekomen. En gewoon 5-10 jaar de toekomst in zijn geslingerd.
Ja.
Met z'n allen. En wakker worden in een wereld waarin bijvoorbeeld hybride werken ineens een veel normaler ding is geworden. Past niet bij iedereen, maar het is wel veel... Het is niet alleen maar meer voor die paar unieke groepen van remote werkers of dropshippers die op Bali vanaf een opblaasflamingo in een infinity pool liggen. Weet je wel, het is echt...
wel een mooi beeld hoor.
Ja, nee, het is hartstikke leuk. En als
waar
je social media
volg je zo'n
kijkt.
Stage?
Ja, nou te gek. Nou ja, dat is dus een beeld wat ik dan als eerste had toen ik
bij
met het thema aan de slag
werken.
Had. Ja, dat is toch in Spanje.
Dat dacht je toch.
Hashtag vanlife.
De digitale nomaden, dacht
je. De digitale nomaden was mijn eerste associatie. En nu kan ook Truus van de receptie. Zoals ik het even mag zeggen, die kan ook remote werken.
Zeker met onze oplossing.
Zeker met
sorry,
Erik.
Pitch,
Erik. Ja, Erik. Ja.
We rekenen zo wel af, Erik. Het is goed. Ja.
Nog een boek.
Nog een boek.
Ja, wanneer komt jouw boek uit?
Ja.
Oh, dat is wel een leuke, daar ben ik gisteren voor gevraagd, maar dat is een ander onderwerp.
Oh, nou. Okay. Maar goed, we knippen het er allemaal niet uit, hè,
nee,
Maarten?
Zeker
dus
niet. Ik let op mijn woorden.
Vergeef de luisteraar ons dat. Toch even zeg maar aan... Er gingen ook wel stages door. Ik ben toch even benieuwd van hoe is dat dan gegaan? Ging dat dan wel allemaal fysiek op locatie door? Of zag je ook al nieuwe samenwerk of onderwijsvormen
ontstaan? En zie je dat dan in bepaalde branche-specifieke...
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja.
Scenario's, want ik kan me heel goed voorstellen dat een IT-omgeving daar veel makkelijker mee om kon gaan dan
de zorg.
Ja, de kapper of zo.
Ja, natuurlijk. Knippen op afstand. Dat is nog niet. Ja, precies. Misschien, nou ja, misschien over 30 jaar met robots. Hè, dat weet je niet. Er wordt nu ook door chirurgen al op afstand geopereerd. Ja. Dus nou, zeg nooit. Natuurlijk is het heel erg branchegebonden. Kijk, een zonnepaneel op je dak monteren, dat doe je niet op afstand. Hè, om dan een voorbeeld van echt niet gaat. De traditionele techniek, dat is soms echt lastig. Maar zeker in wat meer administratieve, economische beroepen, IT-beroepen.
Kantoorfuncties, automatiseren van.
Ja. Daar is het gewoon, kan het gewoon echt prima in.
En gebeurde dat dan ook?
Ja, dat gebeurde ook. Je ziet daar wel. Je ziet er wel een scheiding in tussen het lager opgeleide mensen. Daar was het wat lastiger voor. Al dan niet terecht. Maar je zag wel met MBO 4 niveau en HBO. Sommige WO-studies, universitair. Dat er op afstand wel gewerkt werd.
Ja.
En dat ging best wel goed. Ik kan me, om een concreet voorbeeld te geven, je hebt ook internationale stages. Hè? En een begeleider van die internationale stage in Spanje, die ik sprak, die had een club studenten die zouden komen. Nou ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die hebben er toen voor gekozen om een deel van die stage op afstand te doen vanuit Nederland. En dat was een openbaring. Ook voor die studenten
dat
zelf.
Kon,
ja, en dat ze dachten, verrek.
Daar ging dan je flamingo.
Daar ging je, die moesten zelf in bad gaan liggen met zo'n opblaasding thuis, weet je wel. Ja, en het is dat hele idee van dat je ergens naartoe moet eerst. En dat je dan fysiek bij een bedrijf, een Spaans bedrijf in dit geval, praktijkopdrachten moest gaan doen. ja, het is misschien wel leuker en dan kan je allemaal van dat soort dingen aanhangen, maar het is niet meer nodig.
Ervaring, hè? Ja, precies. Een stuk levenservaring.
En dat is precies wat die studenten ook aangaven. Verrek, wat ik nu heb geleerd, ik heb leren plannen voor mezelf, ik heb gemerkt dat ik niet overal naartoe hoef,
ze
dat
hebben
ik
eigenlijk
eigen tijd kan indelen.
Hele andere dingen geleerd, want ik denk dat Erik bedoelt de ervaring dat je in het buitenland bent. Andere taal leren, andere mensen, dat is een ervaring. Maar sowieso. Jij zegt eigenlijk, er is ook nog een andere ervaring. Namelijk,
nou, eigenlijk
je moet
zou je
beter
kunnen zeggen,
nadenken over je werk.
Precies, en je bent in die zin ook een andere wereld ingedaan.
Ja.
En de planeet Zoom, zeg maar, of planeet Teams, ben je opgegaan. Ja. En eigenlijk zie je dan dat dat ook een wereld is waar je jezelf ook prima in kunt redden. En ik denk dat het een hele belangrijke vaardigheid is voor studenten. Voor de arbeidsmarkt van morgen. Kijk, niet voor die zonnepaneel-installateur.
Eigenlijk, als ik je zo hoor, ik ben een enorm fan van de 21ste eeuwse vaardigheden die in het onderwijs worden aangehouden.
Ja.
Eigenlijk zeg je, deze situatie heeft ons juist meer laten focussen op de zachte vaardigheden van die 21ste eeuwse vaardigheden.
Ja, ik vind 21st century skills vind ik een beetje een containerbegrip waar heel veel mensen een beetje mee aan de haal gaan. Maar als je bijvoorbeeld naar die vaardigheden kijkt die door bijvoorbeeld het World Economic Forum, grote denktank wereldwijd, worden geschetst van wat mensen wereldwijd, ook in Nederland specifiek, je kunt het in het rapport voor Nederland specifiek de vaardigheden opzoeken, wat de komende jaren de vaardigheden zijn die gevraagd worden. Dat zijn alleen maar soft skills.
Ja.
Dat gaat over samenwerken, creativiteit, flexibel zijn. Nou ja, ik kan ze even niet oplepelen. Er staat één digitale vaardigheid tussen. Of één technische vaardigheid. En dat is iets met programmeren.
Computational thinking.
Dankjewel. Je kent het lijstje ook.
Ja. Zeker.
Dus weet je, als je dan kijkt naar die vaardigheden, dan, dan zijn er natuurlijk menselijke vaardigheden.
Ja. Samenwerken, feedback
samenwerken,
geven.
Bla, bla, bla.
Eigenlijk dezelfde vraagstukken die je ook bij je huidige werk nemers heb.
Precies.
Nou ja, dat is wel mooi. Want je krijgt eigenlijk wat je, ik noem dat wel eens leren werken. Mm-hmm. Dus wat je in je stage gaat het meer over doen, hè? Leren door te doen. Dus het vak, zeg maar, eigen maken als ik het zo hoor. Nu komt er eigenlijk al in dit stadium komt er iets anders bij, namelijk leren werken.
Ja.
Dus waar je straks, als je je stage hebt afgerond, je hebt je studie gehaald en dan ga je hop meteen zo bij zo'n werkgever aan de slag. Dan leer je samenwerken, feedback ontvangen en geven, luistervaardigheden. En die krijg je nu eigenlijk al. Dus wat dat betreft zou het een mooie verrijking kunnen zijn voor je stage en je nog beter klaarstomen voor een werkfunctie.
Ja, precies. Kijk, die vaardigheden die ontwikkel je natuurlijk op het moment dat je op een kantoor zit en tegenover iemand zit en met iemand praat, ontwikkel je die ook. Maar op afstand ontwikkel je die ook.
Ja.
Wel ietsje anders.
Dat snap
ik. Zitten wat andere nuances in. Maar ik denk dat ook die ervaring opdoen iets is waar we die jonge mensen echt mee kunnen helpen, omdat hybride werken, het is nu een beetje een hippe term, maar ik denk echt dat dat voor veel mensen een veel normaler ding gaat worden de komende 10, 20 jaar. En dat het niet straks pas is, maar dat het nu al gebeurt. En dat we dus ook nu jonge mensen meer moeten helpen om te leren omgaan met die nieuwe realiteit. En niet in de reflex moeten schieten. En dat is wat ik ook een beetje zie. Van, nou ja, dat is door corona tijdelijk thuis. En dat was niet gedoe, want nou ja, slechte wifi en die webcams werkten niet. En saai.
Ja, je zat altijd maar op gemute en zo.
Ja, weet je. En dat is, hè, dat is zeg maar, ik noem het bijna remote 1.0. Ja, weet je, dat schiet gewoon niet op.
Dus eigenlijk is jouw oproep, het is tijd voor remote 2.0. Dat is het echte hybride werken.
Ja.
Waar zouden organisaties dan of onderwijsinstellingen dan kunnen starten om dat goed op te gaan pakken?
Nou, om te beginnen zou ik ze eigenlijk willen uitnodigen om eens echt na te denken over wat betekent dit nou voor ons. Ik merk dat er, ik ga misschien mensen beledigen hiermee, dus als je het niet mee eens bent, laat het me alsjeblieft weten. Hè. Ik weet ook niet alles, ik zie ook niet alles, maar ik heb de indruk dat bedrijven, onderwijsinstellingen hier gewoon niet zo erg mee bezig zijn. Dus echt denken van jongens, dit was tijdelijk. Er is allemaal regelingen, zijn er ook vanuit de overheid gegeven voor. Nou, nu kun je het opvangen met remote werken en vervangende opdrachten. Maar het is zo snel mogelijk terug naar normaal.
Ja, met het meeste onderwijs, met alle respect, loopt zo niet voor.
Nee.
Dat is wel een beetje de trend.
Dat klopt, het volgt.
Juist.
Ja.
Maar toch is dat interessant, vind ik. Want
er valt wat ontzettend veel te halen.
Wat heeft Gartner gezegd? Binnen nu en 5 jaar bestaan 50% van onze banen niet meer. Dus wat heeft het onderwijs vandaag dan voor toegevoegde waarde op het werk van overmorgen? Dat is natuurlijk al interessant. En kan de stage dat stuk daartussen dan nog het verschil maken? Dat is natuurlijk ook best wel uitdagend.
Nou, je zit met een, als je nadenkt over die toekomst, dan zijn er is een futuroloog die heeft een keertje gezegd van ja, je hebt verschillende soorten toekomst. En het zijn er 4. En ik weet ze niet alle 4 meer, maar het was in ieder geval een toekomst waarvan we, nou ja, die er misschien kan zijn. Dus zeg maar Star Trek, science fiction. En dan heb je een plausible future. Dat is een possible future. Dan heb je een plausible future waarvan je denkt van, nou ja, als we deze lijn doortrekken, ja, het zou wel eens zo kunnen zijn. Maar dan heb je ook nog iets dat is een preferable future. En dat is iets waarvan we zeggen van, nou, het zou waarschijnlijk wel die kant op gaan. Maar zo zou het voor ons de ideale manier zijn.
En dan kan je zelf daar ook iets in sturen.
Precies. Ik zou eigenlijk uit willen nodigen van alles wat we vandaag doen, dat legt de basis van hoe we met z'n allen morgen werken. Laten we dan nadenken in ieder geval over hoe dat dan in de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Waarschijnlijk met beroepen die we nog niet kennen.
Nee.
We leiden mensen op voor beroepen waarvan we ze kunnen afvragen van, ja, snappen we dat überhaupt nu wel? Kunnen we ons dat voorstellen? Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken.
Ja.
En überhaupt denken van, ja, weet je wel, we gaan zo snel mogelijk weer terug naar af en je moet op een kantoor zitten. En ja, nee, dat is toch een beetje teruggaan naar het kantoor als een soort equivalent van de fabrieksvloer. Zoals die in de industriële tijd was gedaan. Terwijl we nu natuurlijk in een nieuwe periode zitten, een nieuw tijdvak. De vierde industriële revolutie wordt het wel genoemd. Dat is misschien iets te groot om het er nu over te hebben. Maar er worden hele andere dingen van mensen gevraagd met veel snellere ontwikkelingen. Waarin die studenten zich moeten leren handhaven.
Maar het klinkt toch een beetje als het kip-ei-verhaal, mannen of niet? Ga je nou eerst het onderwijs vernieuwen? Of ga je dan bij het eind van het onderwijs, dus bij de stage? Hoe kijken
we daarnaar? De vraag is of dat we het onderwijs kunnen vernieuwen, hè?
Tuurlijk, ik geloof dat alles kan. Jij toch ook?
Nou ja,
jij hebt hier in het pand.
Ik geloof dat alles kan, maar ik zie ook dat er gewoon realiteit ergens is. En dat sommige dingen. Kijk, er zijn even als voorbeeld, hè, digitale studieboeken.
Ja.
Men is daar al 13, 14 jaar mee bezig. En mijn kind gaat nog steeds met 24 kilo op zijn rug naar school. Ja. Omdat hij blijkbaar geen digitale studieboeken kan. Nee.
Die kan krijgen. Of iets.
Of niet kan distribueren. Of dat er geen normale licentiemodel op te verzinnen is. Of whatever the reason is.
Nee. Mm-hmm.
Maar blijkbaar kan dat niet voor elkaar gekregen worden.
Maar Erik, nou vind ik jouw pand, hè, het kantoor van de toekomst noemen we het hier in Almere. Daar zijn we vandaag, vind ik een mooi voorbeeld. Jij hebt hier een heel mooi lokaal staan waar je het klaslokaal van de toekomst, of het
Learn Anywhere,
leren van de toekomst vertegenwoordigt of kunt laten zien. Dus jij hebt daar al een visie of een beeld bij. Zou dat niet mooi zijn dan? Of zou het mooi kunnen zijn als we daar iets over kunnen laten zien? Dat het ook anders kan. Met andere woorden, hebben we niet mensen zoals jullie nodig die inspireren hoe het anders kan?
100%. En je hebt drijvers nodig om dit te veranderen. Met dat verschil dat de branche, lees onderwijs, niet een heel makkelijk vormbaar instituut is om zomaar een andere richting op te laten denken. Een bedrijfsleven heeft daar een heel ander businessmodel achter. En op het moment dat die 5% voordeel ergens uit kan halen, ja, dan is dat meteen een business case om direct te gaan kijken en een testomgeving op te zetten, et cetera, et cetera. En wat je gewoon ziet bij scholen is dat men eigenlijk helemaal niet zo in het innovatieve vlak aan het experimenteren is, op een paar na. Hè, want iedereen die kent de TU Delft van deze wereld. Hè, en die is gerespecteerd instituut worldwide. Maar dat zijn
er maar een paar.
Dat zijn er maar een paar.
Maar zou dan aan jouw kant, Maarten, de innovatie mogelijk zijn?
Je bedoelt aan de bedrijvenkant?
In combinatie met de stage. Dus in plaats van, Erik zegt, ik weet het nog niet bij het onderwijs. Dat heeft langer nodig. Dus ik probeer.
Hij wil het wel, hè? Laten we dat duidelijk zijn.
Ja, je wil het wel.
Ik probeer altijd, als ik samenwerkingen doe, dus projecten doe tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Hè? De drie O's, onderwijs, ondernemers en onderwijs.
Ja.
Triple helix wordt het dan ook wel genoemd in moeite termen. Dat vind ik ook wel, als een soort DNA-string. Hè? Triple helix. Dan merk ik dat op het moment dat je ondernemers in de lead zet, hè, dat het dan snel gaat. En dat is niet omdat de overheid het onderwijs niet wil. Maar die hebben gewoon andere manier van organisatie. Die zijn wat institutioneler. Het is wat langzamer. Om allerlei logische redenen. Besluitvorming moet het nauwkeurig gebeuren. Ja. Ondernemers die hebben gewoon, weet je, let's do it.
Bijna
het
niemand
proberen.
Neemt eigenaarschap in dat soort instituten.
En ondernemers zijn gewend om eigenaarschap te nemen. En gewoon, jongens, weet je, we snappen het, maar wat gaan we doen?
Ja.
En ik denk dat dat kan. En ik denk ook dus dat er een aantal voorbeelden zijn, ook best practices zijn opgebouwd afgelopen jaar, waaruit blijkt dat het best kan.
Wat vind jij een goed voorbeeld van zo'n best practice?
Nou, wat ik net zei, met die hybride hybride vorm, zoals dat Spaanse stagebedrijf wat ik net aangaf, vond ik echt een heel goed voorbeeld.
Ja.
Wat ik ook heb gezien, dat er bijvoorbeeld vanuit de ben ik even kwijt of de Erasmus Universiteit was de Hogeschool Rotterdam. Die hebben er een stukje over geschreven, ook op een website. Waarin studenten ook op afstand gingen stage lopen. Maar er echt goed is nagedacht. Oké, je zit nu op afstand. Hoe gaan we onze stage nu anders inrichten? Hè, zodat je en je gewoon je stage kunt doen, maar niet aan je lot wordt overgelaten. En er werd er gewoon gekeken van, nou ja, wat heeft zo'n student nodig? En hoe kunnen we dat op een manier overbrengen dat we niet dagelijks met elkaar in een kantoor hoeven te zitten? En dan wordt het dus praktisch, eigenlijk het wordt heel praktisch gemaakt. In plaats van hybride en anders en beleidsstukken en dingen. Nee, er werd gewoon afgesproken, om het even concreet te maken. De student had voorheen een leerdoel ontwikkelen, heb je 4-5 weken de tijd voor. Nu worden die deadlines veel korter gemaakt. Heb je elke dag contact. En dan heb je op maandag een opdracht en die moet op woensdag af zijn.
Ja.
In plaats van dat je het hele lange termijn maakt.
Ja, dus echt naar het leerdoel kijken.
Ja.
En dan terugrekenen, wat heb je nodig om dat leerdoel te realiseren?
Ja.
Welk gedrag, welke middelen, welke tools?
Korte opdrachten, veel persoonlijk contact. Hè, ook nagedacht over waar gebruiken we onze contactmomenten. Remote, online in dit geval voor. Dat soort praktische dingen moet je naar gaan kijken. Dus nou ja, om het even heel kort samen te vatten. Volgens mij moet je het gewoon gaan doen. En op basis daarvan ervaring opdoen. Ja.
Ik zie het zelf ook. Hè. Wij hebben sinds een maand of 5 hebben wij wederom weer een stagiair aan boord.
Gefeliciteerd.
Wat we hartstikke leuk vinden. Want het geeft ons altijd nieuwe inzichten. Niet altijd trouwens, maar meestal. Ja. En in dit geval ook. We hebben een ontzettend goede stagiair weten te vinden. Die echt matcht, maar wij zijn daar echt sprints mee aan het aangaan. Hè? Dus
ja. Wat is een sprint?
Hij krijgt van ons een opdracht.
Ja?
En die opdracht is, daar staat een bepaald tijdsframe aan. Nou, daar is hij dan x tijd voor met een aantal mensen hier op locatie aanwezig. Lees de meer samenwerk innovatieve tijdsmomenten. Hè? Dus met elkaar afstemmen van, hetgene in dit geval maakt deze persoon dashboards. Die dashboards die kan hij natuurlijk remote ook tonen. Maar soms de formules en de database-koppelingen die erachter vallen. Ja, het is wel prettig als er iemand dan even naast zit. Dat gaat altijd even wat sneller en wat makkelijker. Dus wij hebben dit soort momenten ingepland. Plus daarnaast gewoon remote werk. En ja, dat werkt prima. Ja,
maar je hebt dus ook hier. Ja. Sorry hoor, Maarten. Ja, nee, maar je hebt hier dus ook gekeken naar wat voor taken, welke tools, wat moeten we bieden?
Ja.
Wat voor gedrag moet iemand daarvoor inzetten? Wanneer heeft hij daar hulp bij nodig?
Dus ja, dat gedrag is een beetje trial and error. Hè? Van hoe gaan wij dat managen? Want voor ons is dit ook nieuw. Buiten het feit dat we dit natuurlijk wel herkennen vanuit personeel. Hè? Want wij doen niet anders als hybride werken eigenlijk. Ook als organisatie al jaren. Maar ja, hoe ga je dat dan bij mensen meekrijgen die eigenlijk uit een heel ander leerconcept komen?
Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ja. Ja, en nou ja, dat heeft er ook mee te maken dat jullie zijn dat al gewend, denk ik. Eigenlijk doe je al heel goed wat ik net aangaf. Hè. Je maakt het klein, je knipt het op en het werkt heel goed. Hè. Los van het feit dat deze student dit blijkbaar kan. Hè.
Ja.
Dit concept is natuurlijk, wil ik er wel even bij zeggen, niet voor iedere stagiair student
100%
geschikt. Ja. Maar dat betekent ook niet dat het voor 100% van studenten niet geschikt is. Ja. Dus je moet erin goed kijken naar welke student past er wel of niet bij.
Is dat makkelijk te plotten, zeg maar? Stel, ik heb als organisatie behoefte aan een stagiair. Hoe kan ik dan goed inschatten wie geschikt is voor zo'n manier van werken?
Dat vind ik wel een hele belangrijke, een hele interessante ook. Want wij als onderneming vinden het heel erg moeilijk om de juiste student, lees stagiair, aan ons te binden. En we hebben daar natuurlijk tweeledig interesse in. Eén, het is iets teruggeven aan de maatschappij. Omdat je daar ook iets uit ontneemt. Even zwart-wit.
Ja.
Maar de andere is dat het is misschien wel toekomstig talent die je ook aan jezelf wil binden.
Zeker.
Die combinatie is voor ons heel erg interessant als technologisch innovatief bedrijf. Maar het is wel heel moeilijk om als organisatie het juiste talent te vinden, maar ook de juiste opdracht bij de juiste mensen te vinden. En ik vraag me af, ben jij dan de persoon die daarin gaat bemiddelen? Hoe werkt zoiets? Waar kunnen wij aankloppen? En we kennen allemaal het studiebureau en dergelijke, hè, waar je wel je vacatures op kan zetten en dergelijke. Ja, dat is zo zwart-wit.
Ja, is voor het administratieve deel.
Ja.
Ja, het is dat klopt. En dit is iets waar alle bedrijven in Nederland mee worstelen. Sowieso vind ik het al heel goed dat je inderdaad de stage ziet als onderdeel van je recruitmentproces. Daar ben ik al heel erg fan van. Dus nou ja, goed, dat is een beetje mijn stokpaardje. Dus fijn dat je dat bevestigt. Het is natuurlijk een sollicitatiegesprek van 20 weken, zo'n stage. Er is geen eenduidig antwoord op. Ik denk dat op het moment dat je dit gaat doen, dat je door het voeren van een aantal gesprekken met een student vanzelf snel genoeg doorkrijgt of iemand de capaciteiten heeft, de soft skills, zeg maar, om dit op afstand te doen. Sowieso op basis van één gesprek zou ik dat nooit doen. Ik zou zo meerdere gesprekken voeren. En jij noemde net het studentenbureau. Ja, het hangt een beetje van degene af op de hogeschool of het mbo... waar je zo'n student vandaan haalt. Of je iemand kent, goed genoeg kent om in te schatten van die wel, die niet. Ja.
Maar dat impliceert dus automatisch dan? Dat ook al zou die... Dus jouw stagiair, Erik, om het maar even zo te noemen... die zit dan misschien met 20 anderen in de klas. Eigenlijk zeg je dan daarmee, Maarten... het zou zomaar kunnen dat in die 20 van die klas... een gedeelte dus niet geschikt is voor hybride. Maar ze doen wel allemaal dezelfde opleiding.
Nou, ik denk dat ze het allemaal kunnen. Alleen het is een beetje hoe snel het gaat.
En wat ze nodig hebben
en
dan.
En wat ze daarvoor nodig hebben. Precies. En
dat wil je als werkgever wel kunnen inschatten.
Precies. Ja, en is de thuissituatie ook ondersteunend om dat überhaupt te kunnen? Hè? Want wij gaan er allemaal vanuit dat iedereen maar hybride moet kunnen werken.
Ja.
En dan impliceert dat maar direct dat mensen dan thuis de rest van hun opdracht moeten kunnen doen.
Ja.
Als jouw thuissituatie er zo niet is, dan ben je heel blij als je ergens op kantoor gaat zitten.
Ja, moet hybride wel thuis? Dus überhaupt ook een vraag. Ja. Hè? Het niet op een soort van... ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld van Fujitsu in Japan, waar ze hubs op verschillende plekken hebben. Zullen ze vast, Microsoft doet het misschien ook wel hoor, maar die hebben dan...
Ja,
dan
werken niet meer, of...
Precies. Ja. Weet je, of de werk je zit, ga je in spaces zitten. Weet je, er zijn allemaal van zo'n kantooroplossing, een complexe coworking space. Dat je veel breder denkt over hybride als de student in zijn eentje, eenzaam op zijn zolderkamertje met een webcam van middelmatige kwaliteit. Die het ook maar zelf moet uitzoeken. Ik denk dat er een veel groter grijs gebied is tussen volledig op kantoor en eenzaam en alleen thuis.
100%. Ja.
En alleen al dat frame, denk ik, is iets wat ook wel angst inboezemt op scholen. Want we hebben natuurlijk ook gelezen, studenten vereenzaamd, et cetera. We kennen de krantenkoppen. Dat zie ik ook, dat is ook echt zo. Alleen het komt niet, denk ik, doordat ze per se remote of hybride werken, maar door de manier waarop we dat hebben opgelost.
Ja. Het ondersteunen.
Het ondersteunen en de manier bedenken van hoe hou je... Op het moment dat je fysieke nabijheid is niet automatisch emotionele of psychische betrokkenheid. En andersom ook niet. Dus het feit dat iemand op kantoor zit, dan kan iemand volledig afgehaakt zitten wezen de hele dag. En geen stijl zitten te refreshen, of Facebook, of wat dan
correct.
Ook. Dumpert te kijken. Terwijl je... En dat kan hij dus thuis ook doen. Terwijl op het moment dat je goed aanpakt... iemand heel erg betrokken en bevlogen kunt krijgen... terwijl die verderop in zijn favoriete koffietent... of toch thuis aan de keukentafel allemaal interessante dingen doet.
Ja, maar dit is wel iets wat heel interessant is, hè, wat je nu zegt. Want, en dat bevestigt ook hetgene waarom wij deze podcast zijn gestart. En naar ons inziens hebben wij heel goed leren thuiswerken... Even zo gezegd, hè, de afgelopen anderhalf jaar. Maar staan we eigenlijk nu aan die vooravond... hoe moeten wij nou... hybride werken gaan invullen.
Ja.
Maar welke factoren komen daar nou bij kijken bij hybride werken? En dat is niet alleen een stukje techniek.
Nee.
En dat is een stukje mens. Dat zijn allerlei facetten.
Ja.
Sociale eenzaamheid hebben we gehad hier in de podcast. Dat zijn allemaal facetten die daar bij komen kijken.
Ja.
En een stagiair heeft natuurlijk meer nodig dan alleen een, met alle respect, een laptop met een webcam en een headset.
Ja.
En
hij heeft juist begeleiding nodig, een menselijke interactie.
En mogelijk dus ook de omgevingen, zoals een Rietjes of een Spaces, als ze dus niet thuis kunnen ondersteunen.
Waarom is het niet zo dat studenten van een opleiding die allemaal op afstand werken, dat je niet die gelegenheid geeft om samen te gaan zitten ergens?
Ja.
Weet je,
voor groepsopdracht of zo.
Of misschien wel samen aan een eigen stage werken, maar dan vanuit één Spaces locatie.
Ja, samen werken.
Samen werken, precies. Ja, in plaats van samenwerken.
Ja,
dat is een goeie. Dus er zitten volgens mij heel veel oplossingen in dat grijze gebied... tussen helemaal op kantoor en helemaal in je eentje thuis... waar je goed over moet nadenken. Wat je ook praktisch kan doen, we hadden het over betrokkenheid bijvoorbeeld. Ja, wat ik heb gemerkt, dat zie ik bij docenten... maar ook bij vergaderingen waar ik bij zit... is dat het als je remote zit, is het snel heel praktisch. Hè? Je webcam aan, oké, wat is de agenda jongens, wat gaan we doen?
Ja, geen enkel sociaal vraagstuk
meer. Terwijl als je nou even begint met z'n allen, even een check-in met z'n allen. Hoe gaat het met je? Heb je vandaag nog ergens om gelachen? Wat heb je gedaan gisteren? Waar loop je tegenaan? Als je op die manier ervoor zorgt dat er een soort gemeenschappelijk gevoel is. Dan is dat ook een manier om volgens mij om te gaan met van die thema's zoals betrokkenheid, gevoel van sociaal contact überhaupt hebben. Ja, en ik denk dat daar gewoon echt veel te weinig over wordt nagedacht. En dat het te snel in het cliché is van nee, de vereenzaamde student en dat willen we niet hebben. Of een student kan het niet echt leren op het moment dat hij op afstand zit, want er moest iemand naast zitten de hele dag. Ja, ik geloof daar niet zo erg in.
Dus weg met de clichés, dat is eigenlijk een beetje jouw...
Allemaal de deur uit.
Allemaal. Ja.
Er zit een kern van waarheid in clichés, maar dat is ook meteen het probleem. Het is niet de waarheid.
Ja, maar je houdt ze ook in stand, hè, als je ze maar hard genoeg oproept.
Ja, dat klopt. Ja. En mag ik daarbij iets wat ik bijvoorbeeld heel gek vind? Hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar het mbo-onderwijs in Nederland. Ja. Zijn in het kader daarvan, toen was corona, zijn allemaal service-documenten gemaakt. De mbo-raad die heeft service-documenten geschreven. Van, jongen, school, zo ga je met deze crisis om. Het service document. Ja, dat is een document waarin dan de mbo-raad opschrijft wat je wel of niet moet doen als school om met de crisis om te gaan.
Een soort advies of zo. Ja.
En daar zit ook een kopje stages en leerwerkplekken in. Er werden allemaal adviezen ingegeven. Het werd steeds wat ruimer naarmate de crisis langer duurde. Merkten ze ook wel, stagetekorten moeten we oplossen. Scholen kregen vrij veel ruimte. Tot het moment dat je ook mocht zeggen van school... We gaan stageopdrachten dan maar op een andere manier invullen. Dus er was heel veel ruimte voor. Ik merk nu dat op het moment dat corona weer voorbij is... Nou ja, dat is het niet, hè, by far, maar dat het weer wat afzwakte. Dat die service documenten een beetje verdwenen. Dat het was van jongens, ja, we moeten weer terug. En dat er vrij weinig van blijft plakken. Ja.
Dus maar heb je dan... Waar moeten we dan beginnen? Want...
Nou, om nog even toe te voegen, had ik erbij te zeggen. Terwijl op het moment dat je internationale stages doet, staat er in het document dat je dat wel blended mag noemen. Ze noemen dat blended stage. Terwijl het in Nederland, als je stage loopt, dan mag dat niet. Dus ik snap het als je de grens overgaat, dat het dan logischer is. Maar ik snap niet zo goed waarom je dan niet hier in Almere op je kamer mag zitten en in Amsterdam kan stage lopen. Of Groningen in Rotterdam, om even twee gekke zijstraten te noemen. Ik snap dat niet. Dus ik zie daar een soort blokkade bij de beleidsmakers. Ja. Dus ik graag oproepen om daar eens anders over na te denken. Om dat hele
ongeacht
idee...
de locatie, zeg jij.
Ja. Ik ben zelf ook, ook best wel aardig van mening dat de beleidsmakers gewoon wat ondernemers om zich heen moeten krijgen. Want die denken toch veel meer out of the box. En heel veel zaken zijn met hedendaagse technologie of hedendaagse gedachtegoeden heel goed op te lossen.
Ja.
Enkel die worden in een soort kader gebracht.
Ja, maar ook daar gaat het over mensenwerk.
100%.
Want dat vraagt ook andere vaardigheden van de mensen die daarmee om moeten gaan. Dus het heeft natuurlijk best wel een grote impact aan alles wat erachter zit.
Nou, om even inderdaad een voorbeeld te noemen. Ik heb vorig jaar naar aanleiding van die stagetekort een project gedaan met Schiphol. Een aantal bedrijven op Schiphol voor de grondstewardessen, luchtvaartdienstverlener.
Ja.
Nou, dat lag natuurlijk helemaal plat. En er zijn iets van 1800 leerlingen. Landelijk, die op dat moment op stage moesten.
Ja.
1100 daarvan op Schiphol. Honderden in ieder geval op Schiphol. Ik weet de exacte cijfers niet meer. En dan merkte je dat bedrijven best wel zoiets hadden van... prima, let's do it, laten we het proberen. Maar dat scholen het toch echt lastig vonden. Jij geeft het aan, je moet de mensen hebben die het willen. En dat was geen onwil, maar dat was gewoon... Mensen vonden het echt moeilijk om uit hun eigen koker te komen van kan niet en moeilijk en ingewikkeld. En we hebben ze liever op school voor een vervangende opdracht dan dat ze de deur uitgaan en we niet weten waar ze mee bezig zijn. Ik ga nu een beetje kort door de bocht voor de sake of argument. Maar ik zag daar echt wel dingen in. Van ik dacht, jongens, weet je, als je het zo blijft zien, dan gaan we dit probleem ook niet oplossen. En
maar
blijft
is het dan willen of kunnen? Want ik kan me ook voorstellen dat als je het al jaren zo doet, hè? Dan krijg je wat je altijd kreeg, toch? Dus ik kan me ook voorstellen, als je al jarenlang in het voorbeeld van Schiphol en je moet stage, dat we dat zo gedaan hebben. Dus hoe moeten we het dan doen? Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Heb je daar dan bij geholpen toen?
Ja,
wat
zeker.
Was toen jouw rol daarin?
Nou ja, toen heb ik een proces begeleid waarin we eigenlijk op zoek zijn gegaan naar die oplossingen. En ik besef mezelf echt terdege van, weet je, dan kom ik weer van een afstand een beetje bij de hand zitten zeggen hoe ze moeten doen. Ja. Zeker tegen onderwijs moet je niet doen. Weet je wel?
Nee.
Mijn vader komt uit onderwijs, die stront eigenwijs. Weet je wel? Ik heb er iets van meegekregen, dus dat ik weet het. Het onderwijs is gewoon een vak, een slag mensen. Weet je wel? Daar moet je niet tegen zeggen wat ze moeten doen. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb ze zelf de oplossingen laten bedenken.
Ja.
Dan werken we met design sprints. Dat zijn er van die processen waarin je met heel veel post-its, digitaal in dit geval, allemaal remote workshops gedaan. Hebben we dingen bedacht.
Ja.
En dat is uiteindelijk is dat tot een soort advies gekomen.
Gaaf.
Ja, precies. Hebben mij natuurlijk bestuurlijk gezien ook meteen tegen de muur aanliep. Van hallo, ho. Hè. Regel A, regel B, regel C. Ook weer, snap ik, want de overheid stelt ook allemaal kaders. Waarin het uiteindelijk het niet zo wild is geworden als dat ik gehoopt dat het zou zijn. Maar ze wel zelf dingen hebben bedacht. Een van de concrete dingen die eruit kwam, was dat je bijvoorbeeld... wat kan ik erover zeggen? Oh ja, een van de oplossingen die we boden was überhaupt de oplossing die je bedenkt niet als een soort definitief eindoplossing zien, maar als een soort concept, een prototype en daarop gaan aanpassen.
Ja.
Weet je, alleen al dat idee. En daaruit is het idee ontstaan van zogenaamde learning hubs, ja. Waarin je mensen van het bedrijfsleven, onderwijs, leden van de luchtvaartcommunity Schiphol, dat is een soort samenwerksband, maar ook studenten, samenbrengt en rondom thema's laat samenwerken. Van jongens, dit ging niet goed. Hoe kunnen we dit anders inrichten?
Nou, dat klinkt toch als...
Als het bedrijfsleven.
Ja, en dus je zet eigenlijk al die drie O's zijn dat toch?
Triple helix.
Ja, daar hebben ze weer.
Ja.
Dus die zet je allemaal bij elkaar. Ja. Dus dat heeft dus wel echt het effect wat jij heel graag zou willen zien.
Alleen al het feit dat je die mensen bij elkaar zit en argumenten laat uitwisselen van school heeft zijn eigen taal, cultuur en belangen. Bedrijfsleven heeft dat, studenten die hebben eigen afwegingen. Ja, weet je, wat maakt de stage tot een succes? Als je dat aan een bedrijf, een school en een student vraagt, krijg je drie verschillende antwoorden.
Ja.
Dus ik denk dat als je die mensen bij elkaar zet, dat je ook begrip kweekt voor elkaar en vandaar het veel beter aan oplossingen kunt gaan denken. He, ook als je bijvoorbeeld, als je het over remote stages hebt of stages op afstand. Kijk, als je aan een school vraagt wat het voor hen nodig is, dan zullen ze andere dingen gaan roepen. Als dat een bedrijf zegt, die zal zeggen, ja, natuurlijk, dat kan wel. Maar ook als je een student vraagt of hij dat wel of niet wil, dan krijg je er ook andere antwoorden. Ik ken een student die remote mocht stage lopen. Een deel, ja, dat is echt fully remote. Dat was echt hardcore corona vorig jaar. Die heeft gezegd, nou, ik vond het heerlijk dat ik 's avonds om 10 uur nog een keer mijn eigen dingetje kon doen. Dat kon vroeger niet. Toen moest het tussen 9 en 6. Nou, en als je om 17:15 wegging, had je een middagje vrij of zo.
Ja.
Weet je wel, ja, ik vond het heerlijk om daarvan bevrijd te zijn. Heerlijk, ja. En alleen al dat soort dingen, dat zijn echt openbaringen.
Ja.
En, nou ja, en als je dat van elkaar weet, ja, dan heb je volgens mij een heel open gesprek over dit thema. Ik denk ook niet dat we hybride werken in één keer moeten invoeren. Vanaf het morgen, hybride, oké, zo doen we het. Maar het is een ontdekkingsreis met z'n allen. En laten we die alsjeblieft aangaan in plaats van zo snel mogelijk terug tussen onze kasteelmuren, slotgrachten omhoog in kantoor
en weer in
Europa.
De file staan.
Precies.
Ik vind het een super gaaf onderwerp.
Ja, leuk hè?
Ik denk dat we hier nog wel een dag over kunnen.
Zeker.
Bomen,
ja.
Met elkaar.
Nou, ik zou het dus. Kijk, ik ben heel erg van, en jij ook, Erik, van oké, maar hoe gaan we dit dan doen?
Ja.
Dus
hoe ga je dit oplossen ook?
Ja.
Als er luisteraars zijn, zou ik het super vet vinden. Stel, er luistert een onderwijsinstelling of een bedrijf met een stage. Vraagstuk.
Ja.
Ik zou het echt heel tof vinden als ze met ons contact opnemen. En ook in combinatie met jouw technologie, Erik, die je hier aanbiedt. En met jouw kennis, Maarten.
Ja.
Ik ben heel benieuwd of we zo'n soort vraagstuk gewoon eens beet kunnen pakken. En daar wat meer richting of handvatten voor zouden kunnen geven voor organisaties.
Ja. Ja.
Of en, überhaupt.
En Maarten, wat is nou de ultieme case waar een bedrijf bij jou voor dient aan te kloppen?
Voor mij?
Ja.
Waar word jij blij van?
Waar word jij blij van?
Nou, ik word er altijd ontzettend blij van als een bedrijf ziet dat ze iets met studenten moeten. Hè, vanuit voelen van zien dat wij die arbeidsmarkt. Dat wij in die arbeidsmarkt ook iets met studenten moeten. En we zijn bereid om daarvoor kritisch naar onszelf te kijken. We zijn niet bang om te doen. Ja, daar word ik ontzettend, ontzettend blij van.
En daar kan jij een rol in vervullen met jouw kennis.
Ja,
en jouw strategische invulling op zaken.
Ja. Absoluut.
Nou, super gaaf.
Ja, en ik ben benieuwd wie het boek gaat krijgen.
Nou, ik ook.
Ja, nou, dat gaan we denk ik via de LinkedIn doen, hè?
Ja, zeker. Ja.
Nou, hartstikke mooi. Maarten, dankjewel voor dit boeiende interview.
Ja, jullie bedankt. Thanks for having me.
Graag gedaan.
Ja.
Blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen via onze website.
HybridWorkPodcast.com.
Horen we jou binnenkort hier te gast?
Of heb je ideeën?
Laat het ons weten.